Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de christelijk-gereformeerde kerk van Dordrecht-Zuid. Om 5:00 willen we met de middagdienst beginnen. Dan volgen hier nu enkele mededelingen en de liturgie. Onze voorganger deze middag is onze eigen predikant, dominee Gert-Jan Vogel. En David van der Vlies is de organist. Nou, welkom in mededelingen. Zingen we gezang 402... Het eerste vers, dus gezang 402, het eerste vers. Nou, welkom in mededelingen. Dan volgen stil gebed en fotum en groet. Daarna willen we zingen uit gezang 401, vers 1 en 4. Dus gezang 401, vers 1 en 4. Hierna volgen de gebeden en daarna is er een uitleg door broeder Dolaert over gerechtigheid en heiliging rond 1517. En dat is in het kader van de 500-jarige herdenking van de reformatie. Na die uitleg gaan de kinderen naar de zondagsschool en zingen we gezang 402, vers 2 en 4. Dus broeder Dolaert legt de historie uit. Gerechtigheid en heiliging rond 1517. Daarna zingen we gezang 402, de versen 2 en 4. Dan volgen de collecten voor kerk en diaconie en daarna is de verkondiging onder het thema gerechtigheid en heiliging in schrift en belijdenis. Dus het thema van de verkondiging vanmiddag is gerechtigheid en heiliging in schrift en belijdenis. En dat is omdat het 500 jaar geleden is dat de reformatie was, dat die begon. De lezing vanmiddag schijnt de schriftteksten bij de Heidelbergse catechismus zondag 23 en zondag 24. Dus zondag 23 en 24 en de bijbehorende schriftteksten worden gelezen. Het orgel speelt daarna een stuk Ein feste Burg ist unser Gott van Johann Sebastian Bach. En na het orgelspel volgt dankgebed. Daarna zingen we gezang 122, vers 1, 2, 3 en 4. Dus na het orgelspel volgt dankgebed en daarna gezang 122, vers 1, 2, 3 en 4. Vervolgens is de geloofsbelijdenis en dan in de versie van Luther, dat is gezang 331, die wordt gelezen. Dus de geloofsbelijdenis wordt gelezen, of voor Luther gezang 331. Daarna zingen we gezang 122 vers 5, gevolgd door de zegen. Tot zover, ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst. Ook al onze gasten in ons midden van harte welkom. Mensen die op een andere manier met ons meeluisteren. Fijn dat jullie ons je verbonden weten met onze gemeente. Een speciaal woord van welkom voor de jongeren uit ons district die te gast zijn. Vandaag staat deze middagdienst in het teken van de herdenking van 500 jaar reformatie. De orde van dienst wijkt iets af van wat we gewend zijn. De historische uiteenzetting wordt verzorgd door broeder Jan Dolaert. En even over het zitten en staan, wat we gewend zijn. De gemeente wordt verzocht alleen te gaan staan bij de aanvang en afsluiting van de dienst. Dus als u het mededelingenblad in de gaten houdt, dan ziet u dat vanzelf. Nog een aanvullende mededeling over de kopij. De kopijdatum voor het kerkblad rondom Zuidover is op donderdag 2 november. En we willen de dienst beginnen met het zingen van gezang 402 en daarvan het eerste vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gezang 402 was een lied van Luther. Gezang 401 is het heel bekende lied van Luther. Een vaste burcht is onze God. En we zingen die zoals het staat in het liedboek. Volgende week zullen we hem zingen zoals we misschien van onze jeugd kennen. Maar dit is al de originele melodie. Een vaste burcht is onze God. Dat is een berijming van Psalm 48. En we zingen vers 1 en vers 4.
Thank you.
zullen samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, we zitten hier in alle rust bij elkaar en we mogen met elkaar zingen, met elkaar bidden, met elkaar luisteren, spreken. We mogen zingen en orgel spelen, we mogen in alle rust en vrijheid hier zijn. En ook vanmiddag ligt de Bijbel weer open en gaan we daarna luisteren. En uiteindelijk is dat het wat we zullen horen, uw woord voor ons leven. We horen heel veel, ook vanmiddag. We horen elke dag enorm veel, we lezen enorm veel. Soms hele grote berichten, soms hele kleine berichten. Maar vandaag horen we weer iets van u. En we vragen of u aan jong en oud, aan ons allemaal, dat wil geven dat we uw stem horen. En dat hoeft soms maar heel weinig te zijn als we met daardoor verder gaan. Op de ingeslagen weg achter u aan. En als we die weg nog niet zijn ingeslagen, dan bidden we of u ons nabij wil zijn en door uw geest zover wilt krijgen dat we de goede weg opgaan. Wees u zo bij ons allen hier in de kerk. Bijzondere dienst vanmiddag, als we nadenken over 500 jaar reformatie van de kerk, 500 jaar geleden, en we denken, het is nog altijd weer nodig dat we weten waar het op vastzit. Wat nu werkelijk de kern van alle dingen is. Wees u zo met ons als we daarover nadenken vanuit het verleden en vanuit uw woord. Zegent u ons, denkt u aan allen die met ons meeluisteren, via de kerktelefoon of het internet. Zegent u heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt, geeft u ons een goede dienst. En hoort u ons, barmhartige Vader. Om Jezus wil. Amen. De dienst is wat anders dan anders. We krijgen eerst een gedeelte te horen vanuit de geschiedenis van de kerk. En daarvoor geef ik graag het woord aan onze broeder Jan Dolaert.
Hilf du, Sankt Anna, ich will ein Mönch werden. Heilige Anna, help me, ik zal monnik worden. Midden in het open veld van het Mansvelder land, even ten noorden van Erfurt, staat een rotsblok waarin deze tekst staat gegraveerd. Eigenlijk begint de reformatie hier. Na een bezoek aan zijn ouderlijk huis keert de 21-jarige student Maarten Luther terug naar de Universiteit van Erfurt, waar hij een rechtenstudie volgde. We zitten in het jaar 1505. Onderweg wordt hij overvallen door een hevig onweer. Het donderde en bliksemde in dat open veld zo heftig dat hij bang was het niet te zullen overleven. Na een blikseminslag dichtbij roept hij de heilige Anna aan en belooft monnik te worden als hij dit noodweer overleeft. Als hij het al niet van plan was. Maarten Luther was een pintere jongen en wordt door zijn ouders naar school gestuurd. Het gros van de kinderen ging niet naar school. Hij leert gemakkelijk, vergaart veel kennis en gaat een veelbelovende toekomst tegemoet. Waarom toch zoveel angst in een onweer? Waarom het aanroepen van de heilige Anna, de vermeende moeder van Maria? Wat bezielt hem te beloven monnik te worden en het klooster in te gaan in plaats van zijn studie te vervolgen, een respectabele baan te accepteren, een huwelijk aan te gaan, een gezin te stichten. Heilige Anna, help me, ik zal monnik worden. Wat bezielt hem? Nou, wat alle mensen in zijn tijd bezielden. En een groot beslag legde op het dagelijkse leven. God, de duivel en de dood. God, de duivel en de dood. Wat een verschil met onze tijd. En hoe vandaag de dag heel anders ingevuld en geïnterpreteerd. God, de duivel en de dood. God als rechter. Rechtvaardig, dus straffend. Meer rechtvaardig dan barmhartig. Een toornende God. Dus angst voor God. Maar ook de duivel. De duivel die je op de hielen zit om je van God af te houden. Angst voor de duivel. En de dood. Het verschijnen voor God. Het begin van het vage vuur. Dus angst voor een hiernamaals. Angst is de drijvende kracht in het leven van velen in die late middeleeuwen. Angst voor demonen, toverij, hekserij. De kerkklokken luiden niet om op te roepen om ter kerke te gaan, maar om de demonen te verdrijven. En als de duivel je belaagt, dan moet je je omdraaien en hem de rug toekeren. Luthers moeder geloofde dat het overlijden van een van haar kinderen te wijten was aan hekserij van haar gifmengende buurvrouw. En Luther geloofde dat ook. Angst voor natuurverschijnselen. Natuurrampen werden gezien als straf van God. Angst voor God. En Christus. Luther schreef: ik leerde voor Christus op de vlucht te slaan. Ik hoorde zijn naam niet graag noemen, omdat men mij zo onderwezen had dat ik genoegdoening moest geven voor mijn zonde. En dat Christus op de jongste dag zou zeggen: hoe heb jij je aan de 10 geboden gehouden? Hoe sta jij ervoor? Als Christus mij beschreven werd, schrok ik van hem, net zoals van de duivel, omdat ik zijn gericht niet kon verdragen. Angst. Als student bezocht Luther na de colleges geregeld zijn stamcafé, waar bier en eten heerlijk smaakte, maar stapte ook geregeld een kerk binnen en werd dan weer overvallen door de beelden van dood, oordeel, schuld die in de schilderingen werden weergegeven. Stel je ineens kwam te sterven. Hoe sta je er dan voor, Maarten? Angst om voor God te verschijnen. En de dood is in die jaren heel dichtbij. Pestepidemieën, de zwarte dood. Twee van zijn broers stierven aan de pest. Drie professoren van zijn universiteit stierven binnen enkele dagen. De pest maakte veel slachtoffers. De stad stonk naar de dood. De middeleeuwse mens haalde de 60 jaar niet. Zuigelingen en kindersterfte was groot. Luther zelf werd ook een dag na zijn geboorte gedoopt. Want ongedoopt sterven. Angst, angst, angst. En wat bood de kerk? De kerk rond 1500, bestuurd door Rome. Welke boodschap had de kerk voor de mensen? Waaruit bestond de zielzorg van kapelaan en pastoor? Wel nu, de kerk bood verschillende mogelijkheden om je te bevrijden van je angst en onzekerheid. Maak gebruik van een middelaar. Als God en Christus dan zo angstwekkend zijn, richt je tot een meer menselijke figuur die vast en zeker door zijn of haar aanwezigheid in de omgeving van God voor jou een pleidooi kan houden. Maria, de moeder van Jezus, hoe menselijk. Of nog een stap dichterbij. De moeder van Maria, Anna. Hilf du, Sankt Anna. Even een illustratie. Een schilderij van Lucas Cranach. Stadgenoten, vriend van Maarten Luther. Dezelfde schilder van al die fraaie portretten van Luther. Het geeft een goede indruk van de theologie van die tijd. Een toornende God die pijlen afschiet op de mensheid. Naar teksten uit het Bijbelboek Habakuk. De pest, oorlogen en barre tijden. De mensen schuilen onder de wijde mantel van Maria. De paus, de kardinaal, de bisschop, de vorst voorop. Zowel Maria als de gekruisigde Christus, afgebeeld als verzoener van de zonde, richten de blik op God als voorbidders. Wat nog meer om je angst te bereiden van je angst? Biechten. Veel biechten. Beleid je zonde en schuld. Voor al je beleden zonde mag de kerk je absolutie verlenen. Vergeving van de zonde. God zal je deze zonde niet toerekenen. Luther heeft wat afgebiecht. Dagelijks. Soms meerdere keren per dag. Zijn biechtvader in het klooster van Erfurt vond het allemaal een beetje te. En liet hem weten dat het best wel wat minder kon. Maar Luther worstelde met de vraag, hoe krijg ik een rechtvaardig God? Hoe een verzoenend God? Luther was daarin niet de enige. Velen troosten zich met nog een andere mogelijkheid die de kerk bood om het hemels paradijs alsnog te kunnen betreden. De kerk leerde immers het vage vuur, het voorstation voor de hemel. Iedereen zou, dankzij het vage vuur, uiteindelijk toch rein voor God verschijnen. Hoe zit dat? Veel biechten betekent ook veel absolutie, vergeving van zonde. Maar wat te doen met begane, niet opgebiechte zonde? Bewust, maar ook onbewust. Die moeten worden weggevaagd, weggeveegd. Vage vuur, schoongepoetst, weggebrand worden in het vage vuur. In de tentoonstellingsruimte van het sterfhuis van Luther in Eisleben is een wand aangebracht met kastjes, met op de deurtjes allerlei begrippen die in het verhaal van de reformatie een rol spelen. Open je het deurtje, dan krijg je aanschouwelijk onderwijs over dat begrip. Dit is het kastje van het vage vuur. Een vurig rood geschilderd kastje met een schoonmaakmiddel en een staalborstel. Hoe meer onopgebiechte zonde en dus geen absolutie, hoe langer dat schoonbranden zou duren. Onwaarschijnlijke rekentabellen van miljoenen dagen deden de ronde. Handig speelde de kerk van Rome daarop in door de mogelijkheid te bieden dagen, maanden, jaren in dat vage vuur af te kopen. De aflaat. Een aflaat is een door de kerk gesanctioneerd papier dat gegarandeerd het verblijf in het vage vuur met het vermelde aantal dagen verkortte. Onder de voorwaarde van berouw en boetedoening. Aflaten werden verstrekt na volbrenging van een pelgrimstocht, het bezoeken van heilige plaatsen, het aanschouwen van reliquieën en nog veel meer. Aflaten konden ook plaatsvervangend verkregen worden. Dus niet voor jou, maar voor een ander. Voorbeeld, Luther beklimt op zijn knieën het Onze Vader biddend de Santa Scala te Rome, om de verblijfsduur van zijn grootvader in het vage vuur te verkorten. De belangstelling voor het verkrijgen van deze aflater was uiteraard groot. Wie wilde dat niet? Een rechtvaardiging voor God. Op papier. Zwart op wit. Maar niet iedereen had tijd en gelegenheid om de pelgrimages en dergelijke te volbrengen. Geen nood. Het doneren van geld als boetedoening behoort ook tot de mogelijkheden om een aflaat te bemachtigen. Voor de gewone man was er een mogelijkheid om met kleine bijdragen aflaten bij elkaar te sparen, door bijvoorbeeld reliquieën te aanschouwen. Dat was dan de boetedoening. De inwoners van de Lutherstad Wittenberg hadden het gemakkelijk, want Frederik de Wijze, de keurvorst van Saksen, had een zeer indrukwekkende verzameling reliquieën die van tijd tot tijd uitgestald werden in de slotkapel van Wittenberg. Hier een paar bladzijden uit de catalogus van Frederik de Wijze. Deze in 1520 opgestelde inventaris telde 18.970 objecten. Variërend van een flesje moedermelk van de Maagd Maria tot een twijgje van het brandende braambos en alles wat er tussenin te verzinnen valt. En omdat de aflaten zo gewild zijn, ontstaat er handel in aflaten. Je kunt aflaten kopen, dus zonder berouw en boetedoening. Nog mooier, je mag zelf invullen waarvoor je de aflaat wilt hebben. Als je maar betaalt. Als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Je kunt zelfs aflaten kopen voor zonden die je wellicht in de toekomst begaat. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Hoe ver kan je gaan? Dat was in Duitsland. Maar hier in de Nederlanden was het in die tijd niet anders. De Dordtse bevolking was trouw en standvastig in hun Roomse geloof. Ook de Dordtse Onze Lieve Vrouwenkerk, de huidige grote kerk, was een centrum van misoffer, biechten, aanbidding van relieken en heiligen. Dagelijks werd meerdere keren bij het hoofdaltaar en de vele nevenaltaren in de kooromgang en kapellen de mis opgedragen. De pelgrimgangers ontvangen om de reliquieën te aanschouwen, de heiligen te aanbidden, de aflaatbrieven in ontvangst te nemen. Het reliquie van het heilig hout is nog steeds te bewonderen in de Sint-Antoniuskerk aan de Singel. Voor Maria werd zelfs een grote eigen kapel gebouwd, het Mariakoor bij de grote kerk. Ook hier was er een drukte van belang. Onze Lieve Vrouw had tientallen geestelijken in dienst. En ook hier in Dordrecht floreerde het kloosterleven. En die keus maakte Luther. Hij gaat het klooster in. De plek waar je je kunt afsluiten van de wereld en je geheel kunt wijden aan God. Luther zoekt God. Professor Zelderhuis geeft zijn Lutherstudie die titel mee. Luther, een mens zoekt God. Hij zoekt. Hij zoekt. Hij leest de Bijbel. Leest de Bijbel nog een keer. Maakt aantekeningen per hoofdstuk. Herkoudt de teksten. Zoekt naar woorden van troost en geruststelling om daarmee de angsten te verdrijven. Botst op voor hem op dat moment onbegrijpelijke teksten in de psalmen. Bevrijd mij door uw gerechtigheid. Bevrijding door een straffende God. En in Psalm 2, dien de Heere met vrees en beven. Een bevestiging van zijn angsten. Angsten die hem ook parten speelden toen hij voor het eerst als priester de mis moest opdragen. Brood en wijn zouden in zijn handen veranderen in lichaam en bloed van Christus. Hoe te combineren de heiligheid van God en ik, zondig mens. Na zijn priesterwijding begint Luther met de universitaire studie theologie. Die moet leiden tot een promotie. Hij wordt kort daarna door zijn kloosteroverste naar Wittenberg gestuurd om zijn studie daar te vervolgen en ook les te gaan geven aan medestudenten. Daar in Wittenberg raakt hij verwikkeld in allerlei kerkelijke problematieken. Hij wordt erop uitgestuurd om de belangen van zijn kloosterorde, de Augustijnen, in Rome te behartigen. Hij gaat naar Rome, maar het levert allemaal niets op. Maar hij krijgt daar in Rome wel de schrik van zijn leven. Alle hoge en heilige verwachtingen die hij van Rome had, worden teniet gedaan. Daar leefde zelfs onder de gewone bevolking de opvatting: als er een hel is, is Rome erop gebouwd. Zijn zoektocht naar God wordt er niet gemakkelijker op. In 1512 promoveert de 29-jarige Luther tot doctor in de theologie. En dat betekent tegelijk in die tijd dat je hoogleraar wordt aan de universiteit. Colleges voorbereiden en geven. Preken in de stadskerk en in de slotkapel van Wittenberg. Hij kruipt door de teksten heen van de psalmen, de Romeinenbrief, de Galaten, Hebreeën. De collegezaal zit vol. Het studentenaantal verdubbelde in die tijd. Steeds meer toehoorders raken geboeid door de uitleggingen van Luther. En Luther groeit, studeert, leest, vergelijkt bijbelvertalingen. Een beproefde werkwijze voor bijbelstudie. De officiële gezaghebbende gangbare bijbelvertaling was de Latijnse Vulgata. Maar de Rotterdammer Desiderius Erasmus brengt een nieuwe Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament op de markt. En laat daar tegelijk de oorspronkelijke Griekse tekst bij afdrukken om te laten zien waar hij zijn vertaling op baseerde. Zijn vertaling wijkt nogal af van de Vulgata, maar was wel overtuigend. Luther neemt er ook kennis van. En waar de Vulgata spreekt over boete doen, het doen van goede werken, veel goede werken, spreekt de oorspronkelijke Griekse vertaling over bekering, een innerlijke verandering. Langzaam maar zeker komt er een eind aan de worsteling van Luther. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Niet mijn handelen, mijn goede werken, mijn boetedoening maken me rechtvaardig voor God. Hoog tijd voor duidelijkheid. De hoogleraar Maarten Luther vat zijn opvattingen samen en wil de discussie aangaan met collega-hoogleraren en studenten. Kritische stellingen leggen de vinger bij onjuiste en twijfelachtige opvattingen en praktijken in de kerk van Rome. Biecht en boete, aflaat en vagevuur, paus en priester, rechtvaardiging en heiliging. Vooral die laatste twee, rechtvaardiging en heiliging. Luther schrijft zijn lied. Al onze macht is ijdelheid. We gaan terstond verloren. Wanneer de held niet voor ons strijdt, die God heeft uitverkoren. Als je het nog niet wist, Jezus Christus is. We zingen gezang 402, de versen 2 en 4. Kinderen kunnen naar de zondagsschool en de collecte worden gehouden.
gaat een beetje anders dan anders. Eerst had ik de preek en daarna lezen we de schriften. Om ook te laten zien van dat wat we in de kerk mogen ontvangen ook vanuit het woord van God komt. En dat zult u straks ook heel nadrukkelijk horen. En die vraag van Maarten Luther. Hoe krijg ik nou een genade God? Daar gaat het over in de preek. En dan ga ik het niet meer bekijken van hoe dat toen was. Maar hoe dat vandaag is. Hoe sta ik nou in de juiste verhouding tot God? Hoe kom ik zover dat het goed is tussen God en mij? Kijk, dat was voor Luther een heel belangrijke vraag. Want ja, want God was er gewoon. God bestond. En dat geloofde iedereen. Maar hoe was God nou voor hem? Misschien hebben we tegenwoordig wel wat anders, een andere vraag in de eerste plaats. Hè? Omdat we veel meer geconfronteerd worden met mensen die niet in God geloven. Die niet geloven dat er een God is, of misschien wel iets is. Maar God, hoe dan? Een kleine, hele kleine minderheid in Nederland. Dus die vraag komt je misschien niet zo snel naar voren. Komt je misschien niet zo snel naar voren. Hoe krijg ik een genade God? Maar de vraag is van, is God er wel? En bemoeit hij zich wel met me? Als hij er is. Maar al snel wordt die vraag anders. Als je namelijk met God in aanraking komt. Als je met hem geconfronteerd wordt. Ja, dan krijg je toch ook al snel de vraag van, houdt hij wel van me? Is hij liefde voor mij? En als je dan ook nog met jezelf geconfronteerd wordt, dan is de vraag, kan dit wel van mij houden? En hoe kan hij dan van mij houden? Want ja, zo verschrikkelijk goede mensen zijn wij nu ook weer niet. En soms kan je dat benauwen en ja, misschien niet in eerste instantie, maar veel meer als je met hem en met jezelf geconfronteerd wordt. Dus hoe ben ik nou rechtvaardig van God? Hoe weet ik nou dat het goed is tussen God en mij? Dat het goed zit? Hoe kan dat nou ooit goed komen? Of moet ik daar maar gewoon van uitgaan? Dat kan ook. Ik moet er gewoon maar van uitgaan. Ik moet het gewoon maar zeggen. Dat heeft God geregeld, heeft God voor gezorgd. En dan is het ook zo. Punt uit. Is het zo? God heeft ervoor gezorgd, dus hoe ben ik rechtvaardig van God? Nou, dat vindt God zo, dus einde verhaal, hoef ik niet over na te denken. Nou, dat God het heeft geregeld, dat is wel heel duidelijk, hè? Dat is helemaal waar en dat is ook de ontdekking van Luther geweest. Dat God het helemaal heeft geregeld. Het is Gods wil, Gods liefde, Gods hart, Gods wens, Gods verlangen, hoe je het ook zegt. En Gods daad ook nog. Hij gaf zijn zoon. God wil dat wij in de juiste verhouding tegenover hem staan. En misschien was dat ook wel de ontdekking voor Luther. En ik denk dat dat de ontdekking voor ons allemaal moet zijn. Dat het er niet om gaat om de vraag van dat het mijn verlangen is om met God in een rechte verhouding te staan. Maar dat het Gods verlangen is om met mij in een goede verhouding te staan. Wonderlijk, hè? Dat wel eens wat op de achtergrond is verdwenen. Dat we toch wel eens kunnen hebben van ja, maar ik wil het wel. Ik wil het wel goed hebben met God. Maar of God het goed wil hebben met mij, dat weet ik niet. Maar dat is precies dat waar Luther tegenaan liep. Dan denk je, is er dan geen 500 jaar geleden een reformatie geweest? Het is natuurlijk, als je erover nadenkt, een ja, je ketterij in soorten en maten. Hè? Maar dit is toch wel een ernstige ketterij. Als je zegt, ik wil wel, maar God wil niet. Ik zou zeggen, dat is haast godslasterlijk. begrijp het wel. Daar gaat het niet om. Het is ons probleem. Maar of God het wel wil, we horen straks de schriften voluit spreken. En zijn zoon is een verzoening voor onze zonden. Niet alleen voor die van ons, maar die van de hele wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Hierin is de gerechtigheid van God geopenbaard, dat hij zijn zoon gezonden heeft. Dus ja, moet ik er dan maar van uitgaan dat het goed is? Moet ik dan maar zeggen, ik ga naar de kerk en ik ga naar de catechisatie en ik ga naar de bijbelstudie en ik leef een beetje mee en ik leef een beetje goed. En dan moet ik er maar van uitgaan dat het goed zit. Dat het gewoon zo is. Daar moet ik niet over zeuren. Het zijn lastige vragen allemaal die aan me gesteld worden, die ik zelf aan me stel. Moet ik niet doen. Het is gewoon goed. Ja, is dat het nou? Dat is het ook niet, hè? Ja, God wil wel. En God wil het heel graag. Maar ik? Wil ik wel in de goede verhouding tot God staan? Wil ik nou werkelijk dat het goed is tussen God en mij? Wil ik dat nou wel? Of is het zo dat ik eigenlijk liever geen gedoe wil? Geen gezeur. Dat ik nergens over hoef in te zitten. Is dat het soms? Dat zou kunnen, hè? Dat je zegt van ja, moet ik over nadenken. Stel je voor dat God, nou, dat is ingewikkeld. Hou ik niet van, ik wil het eigenlijk gewoon goed hebben. Ik wil het goed hebben en ik praat nergens over. Dus het is goed en nergens over praten. Wel het gevaar van onze tijd en ook van die gedachte van God doet alles en alles is voor elkaar. En dat we geen gezeur willen, dat we nergens over willen praten, dat is ook iets. Maar zo is het niet natuurlijk. Maar hoe wordt het dan wel goed tussen God en mij? Stel je voor dat ik dat wel wil. Hoe komt dat dan tot zijn recht? Als het niet zo is dat ik kan zeggen God heeft alles klaargemaakt, dat is het dan. Nou, moet ik dan, heeft Luther geprobeerd, en we kunnen dat op onze eigen manier proberen, moet ik dan laten zien wat ik doe? Hoe goed dat ik het doe? Dat God het kan zien aan mij, van, die doet het geweldig. Die doet het gewoon goed, die laat zien wat hij kan. Die heeft het in zich en die gaat ervoor. En ik moet dus uit mijn uiterste best doen om ervoor te gaan, hè. En dat God dat dan ook vooral ziet. Kijk, die dominee daar op de preekstoel. Die doet zijn best. Die doet echt zijn best. Als God het nou zou zien. Nou, ik moet natuurlijk ook mijn best doen. Dat is helemaal waar. En u en jij moet ook je best doen. Het is heel hard nodig dat we ons best doen. Maar als ik zou gaan denken dat ik het op die manier red, zo werkt het niet. Het is niet wat God zoekt, mensen die hun best doen. En het kan ook niet, want we zijn en blijven onvolmaakt. Hoe kan het dan? Moet ik laten zien door mijn vroomheid. Dat ik kan zeggen van, ja, ik ga dit doen. Ik lees elke dag een paar hoofdstukken uit de Bijbel. En ik bid heel lang. En ik heb daar, het lukt me niet uit mezelf. Dus daar heb ik hulpmiddelen bij gevonden. En zo laat ik toch echt aan God zien dat het me ernst is. Ik kom vaak in de kerk. Ik doe van alles aan vrome dingen. Zodat God ziet, hij meent het oprecht. Nou, dan zal het wel goed zijn. Of dat ik mijn gedachten train. En dat ik me er zo mee bezig ben met mijn gedachten, dat ik denk van, als ik dat nou doe, dan kom ik in hogere sferen terecht. En dan kom ik wel ergens, door een of andere vorm van meditatie, in verband met het goddelijke. En dan zal God mij wel geweldig vinden. Maar ja, dat is het nou juist helemaal niet. Je hoeft niet te laten zien hoe goed je wel bent. Maar dat ben je niet. Je hoeft niet te laten zien hoe vroom je wel bent. Want dat ben je toch uiteindelijk ook niet. God weet het precies. Hoe je ook gedraagt. Die zegt van, ik doe dit om God bij een goed blaadje te komen. God weet wat erachter zit bij. Heel simpel. Het is raar om zo over God te denken, want hij kent je. Hij weet waarom je dingen doet. Hoe dan wel? Ja, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Zonder 23 van de catechismus. Door het geloof. Door het geloof, ja, maar wat is dat dan? Is dat nou gewoon zeggen dat je gelooft? Ja, ik geloof dus. Dan is het goed. Ja, inderdaad. Maar dan in de zin van, daar vertrouw ik op. Geloven niet als de zin van, nou, ik hoor nou eenmaal bij de kerk. Of ik neem het maar voor waar aan. Nee, daar vertrouw ik op. Ik vertrouw niet erop eigenlijk. Ik vertrouw u. Heere God, u zegt het. En ik zeg dan niet, nou, dat zal dan wel. Dat zal dan wel zo wezen. Maar daar vertrouw ik op. Dat probeer ik. Het lukt me niet altijd. Maar ik probeer erop te vertrouwen. Ook al is mijn geloof zo groot als een mosterdzaadje. Nou, dan is het goed, zegt God. Dan is het echt goed. Als je op mij vertrouwt, dan is het goed. Het is goed tussen ons als ik jou mijn liefde geef. En wat heeft God gegeven? Zijn enige geboren zoon. Het is goed tussen ons als ik jou mijn liefde geef. En als jij je in vertrouwen aan mij geeft. Dan is het goed. Is het nou echt goed dan? Ben ik dan opeens helemaal volmaakt geworden? Nou, Luther kon het mooi zeggen. Je bent tegelijkertijd zondaar, je bent tegelijkertijd rechtvaardig. Ja, het is goed. Het is echt goed. Je kunt het vergelijken als twee mensen met elkaar ruzie hebben. Laat ik zeggen, een man en een vrouw in een huwelijk. Als ze het goed maken. Is het goed? Ja, het is goed. Betekent dan dat die man opeens volmaakt is geworden? Of dat die vrouw opeens volmaakt is geworden? Nee, maar het is wel goed. En dan zeg je niet meer van, dat is nog fout, dat is nog fout en dat is nog fout. Het is over. Het is er misschien wel. Maar het is over. Is het echt goed? Ja, het is echt goed. En zo staat er ook in de Bijbel, zo ziet God geen zonde in zijn Jacob. En geen overtreding in zijn Israël. God zegt dat het goed is. En hij helpt mij in mijn leven om het goed te maken. Hij laat de Heilige Geest werken in mijn leven. Om mijn leven zo te maken als past bij hem. Dat heiliging. Dat je wat op Christus gaat lijken. Als je je maar toevertrouwt aan hem. En dat mag. En dat kan. En dat zou ik maar doen, zeker als we 500 jaar reformatie herdenken. Dat zou ik maar doen. Ja, maar kan dat dan zomaar? Nee, zomaar kan het niet. Het kostte Jezus zijn leven. Ja, het kan zomaar. Het is gratis. Onverdiend. We noemen dat genade. Maar we beseffen, dat is niet goedkoop. Maar ondertussen danken we hem van harte. Amen.
Ik lees voor u enkele teksten uit de Bijbel. Romeinen 1 vers 17. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft
als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Filippenzen 3 vers 9. Ik wil de Christus winnen en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. God schenkt vrijspraak, dat is Romeinen 3 vers 22 tot 24. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Jezus Christus heeft verlost. Hebreeën 10 vers 38. Nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal. Hij blijft niet lang meer weg en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof. Johannes 3 vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Vervolgens, wat leert ons de Heidelbergse Catechismus over de rechtvaardiging, zondag 23 en 24. Wat baat het je dat je dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe ben je dan rechtvaardig voor God? Alleen door oprecht in Jezus te geloven. Ook al beschuldigt mijn geweten mij dat ik tegen God gezondigd heb. En al ben ik elke dag tot het kwade geneigd. Toch rekent God mij de gerechtigheid van mijn heiland toe. Door hem ben ik in Gods ogen iemand die nooit zonde heeft gekend of gedaan. Waarom zeg je dat je alleen door het geloof rechtvaardig voor God bent? Niet omdat ik de verlossing door Christus waard ben om mijn geloof, maar die ontvang door mijn geloof. Kun je niet door je eigen werken rechtvaardig voor God zijn? Nee, want dan moesten mijn werken volmaakt zijn. Dat zijn ze niet. Ze zijn met zonden bezoedeld. Beloont God goede werken dan niet? Ja, maar niet omdat ik die beloning verdien. Het gebeurt uit genade. Maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, want als je oprecht in Christus gelooft, breng je ook vruchten van dankbaarheid voort. Dat zijn de goede werken. David van der Vlies speelt op het orgel Ein feste Burg ist unser Gott in een zetting van Johann Sebastian Bach.
Zullen danken. Bewaar ons, Heere, bij uw woord. In al zijn eenvoudigheid, in al zijn diepte. Bewaar ons, Heere, bij uw woord. In al zijn rijkdom, in al zijn schittering. Bewaar ons, Heere, bij uw woord. In zijn scherpte en vermaning. Bewaar ons, Heere, bij uw woord. Bewaar ons in uw liefde. We willen u danken dat u uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren zoon gegeven hebt. Door wie wij mogen en kunnen leven. En in wie wij kunnen sterven. Geef dat we het evangelie meenemen in ons huis, in ons hart, in ons leven. En zo tot zegen zijn in de komende week en gezegend worden. We danken u, barmhartige Vader, om Christus wil. Uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu ons lied en dat is gezang 122, ook een kerstlied, of een kerstlied van, ook van Luther moet ik zeggen. Kom tot ons, de wereld wacht. We zingen vers 1 tot en met 4. Ik lees u de geloofsbelijdenis, zoals Luther die gemaakt heeft op de melodie van gezang 331. Maar ik zal hem niet voorlezen, daarbij blijven we zitten. En we zingen tenslotte staande het vijfde vers van gezang 122. Wij geloven allen in één God die de hemel en de aarde geschapen heeft en vader is. Ons als kinderen aanvaarden. Hij wil dagelijks ons voeden, het vege lijf ons wel bewaren. Onze ziel voor onheil hoeden en geen leed mag ons wedervaren. Hij zorgt trouw voor ons, houdt de wacht. De Heer heeft alles in zijn macht. Wij geloven allen in zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere, die eeuwig bij de Vader woont, God gelijk in macht en ere. Uit Maria, die geloofde, werd de ware mens geboren, die de Heilige Geest beloofde. Is voor ons schuldig en verloren, aan het kruis gestorven, uit de dood ten leven opgewekt door God. Wij geloven in de Heilige Geest, God zoals de Zoon de Vader, vertroostend wie het oordeel vreest en verrijkend met zijn gaven. Wie van Christus zijn op aarde, doet hij als één lichaam leven, vrij van kwaad dat hem bezwaarde. Alle vlees zal dan ook herleven, na deze ellende ons bereid, een leven in de eeuwigheid. Amen. Ga daaromheen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.